Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van de 25e psalm en daarvan het 5e en ook het 7e vers. Psalm 25, loutere goedheid, liefde koorde, waarheid zijn des Heere paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Psalm 25, vers 5 en 7. Beleiden wij het één en heilig geloof met de apostolische geloofsbelijdenis En zingen wij daarna op deze zondag na Hemelvaart het gebed des Heren, vers 1. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden wij: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u hebt, zo hebben wij de afgelopen week in uw huis gevierd. U hebt uw Zoon, nadat hij volbracht had het werk op aarde, hebt u hem opgenomen in heerlijkheid en hem gesteld op de troon. En alles is hem onderworpen en hij heeft alle macht in hemel en op aarde ontvangen. En Heere, dat is ons zo'n ontzaglijke vreugde. Want als wij in een wereld leven waarin we ook deze week allerlei aanslagen in de wereld hebben gezien, dan bedenken we bij onszelf: o God, wat zou er toch van onze wereld worden en zijn geworden als u de wereld aan zichzelf zou overlaten. En ze zou eigenlijk een prooi zijn van het kwaad wat mens voortbrengt. Wat zou dat een uitzichtloze, wanhopige en boze situatie zijn. En Heere, wij danken en aanbidden en loven u dat u uw Zoon hebt verhoogd. En dat hij alle macht heeft ontvangen in hemel en op aarde. En dat hij zo'n ontzagwekkend en zo verstrekkend en zo'n genadig werk op aarde doet, dat hij vanaf zijn hemelvaart zo velen op aarde in het hart heeft getroffen en ze heeft getrokken en tot nieuwe mensen heeft gemaakt, opnieuw geboren heeft laten worden om uw kind te worden. En dat u zo uw gemeente vergadert uit alle volken en talen. En dat zo niet het kwaad wat uit de mens voortkomt, dat dat het laatste woord heeft. Maar dat u, Heere, uw werk doet. We kunnen u daar niet genoeg voor danken en loven. O Heere, u komt toe de eer. Maar Heere, als wij zo u loven omdat u uw Zoon op de troon hebt gesteld, Heere, dan maakt dat ons ook beschaamd. Want als wij nou één ding doen, dan is het ook, Heere, dat wij zo gemakkelijk onszelf op de troon zetten. En dat we eigenlijk ja die troon van u lijken af te willen nemen. Want ik ben het en ik kan en ik zal en ik doe. En dat we dat ook in de kerk hebben. Dat we dan ook daartegen oplopen bij onszelf. Dat we toch zo gemakkelijk een troontje voor onszelf oprichten. En ook naar onze naasten toe. Heere, wat is dat een groot kwaad. Wat doen we uw schepselen tekort, maar wat doen we u tekort, Heere? Wat doen we u tekort? Want van u is de troon en van u is het koninkrijk en van u is de heerlijkheid. Heere, wij bidden u, vergeeft u ons dit. En wilt u ons door dat offer dat uw Zoon op aarde heeft volbracht, maar wat hij bij de hemelvaart voor uw aangezicht heeft gebracht om de zonde te bedekken. En Heere, ja, als iets voor uw aangezicht bedekt is, dan is het waarachtig bedekt. Dan is het er niet meer. Want u doorgrondt alles. En wat bij u er niet meer is, dat is nergens meer. Als een zonde voor uw oog bedekt is, is die nergens meer. O Heere, laat toch, we smeken het u. Laat ons, omwille van uw Zoon, onze zonde bedekt zijn door het bloed en offer van onze Heere Jezus Christus in de vergeving van de zonden. Heere, en we zijn in uw huis gekomen deze middag en we bidden u, wilt u ons door uw Heilige Geest verlichten. Want ja, de zon kan veel in het licht brengen, maar uw Heilige Geest, die kan dat als geen ander. En we vragen u of hij ook zo rijkelijk in ons werken wil. Geeft u dat ook in deze dienst. Laat het tot uw eer zijn, Heere God. En tot zegen van jong en oud hoort u ons. Wij bidden het u in uw grote barmhartigheid. Door onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij willen twee gedeelten uit Gods woord lezen, als eerste uit Richteren 7, de eerste 8 verzen. Richteren 7, vers 1 tot en met 8. Richteren 7, vanaf het eerste vers, en daar lezen wij als volgt. Toen stond Jerubbaal, dat is Gideon, vroeg op met al het volk dat bij hem was. Zij sloegen hun kamp op bij de bron Harod, terwijl het kamp van Midian ten noorden van hem lag, achter de heuvel Moreh in het dal. En de Heere zei tegen Gideon, het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen, mijn eigen hand heeft mij verlost. Welnu, roep toch ten aanhoren van het volk, laat wie bevreesd is en beeft terugkeren en zich naar het gebergte van Gilead haasten. Toen keerden er uit het volk 22.000 man terug, zodat er 10.000 overbleven. Daarop zei de Heere tegen Gideon, het volk is nog te talrijk, laat hen afdalen naar het water, daar zal ik hen voor u uitzuiveren. Zo zal het gebeuren van wie ik tegen u zal zeggen, deze mag met u optrekken, die mag met u optrekken. Maar al degene van wie ik zal zeggen, deze mag niet met u optrekken, die mag niet mee optrekken. En hij liet het volk afdalen naar het water. Toen zei de Heere tegen Gideon, iedereen die het water met zijn tong oplikt zoals een hond likt, die moet u apart zetten. En iedereen die zich op zijn knieën bukt om te drinken eveneens. Het aantal van hen die met hun hand het water naar de mond brachten om het op te likken was 300 man. Maar heel de rest van het volk had zich op hun knieën gebukt om water te drinken. Toen zei de Heere tegen Gideon, door de 300 man die gelikt hebben zal ik u verlossen en Midian in uw hand geven. Laat daarom al het overige volk weggaan, ieder naar zijn woonplaats. Zij namen de proviant van het volk en hun bazuinen met zich mee. Maar al de overige mannen van Israël liet hij gaan, ieder naar zijn tenten. De 300 man hield hij echter bij zich. En het kamp van Midian lag beneden hem, in het dal. Tot zover de eerste lezing. Vervolgen wij in de brief van Paulus aan de Korintiërs, eerste brief, eerste hoofdstuk, vanaf vers 22. 1 Korinthe 1, vanaf vers 22. Waar de apostel ons leert: immers de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid. Wij echter prediken Christus de gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus de kracht van God en de wijsheid van God, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let namelijk op uw roeping, broeders. Er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtige, niet veel aanzienlijke. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: wie roemt, laat hij roemen in de Heere. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen stilstaan, gemeente, in bij Richteren 7, in bijzonder het tweede vers. En de Heere zei tegen Gideon: het volk dat bij u is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. Anders zou Israël zich tegen mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen hand heeft mij verlost. Ja, jongens en meisjes, waar gaat het vanmiddag over? Je zou eens kunnen voorstellen als nou eens een generaal met een leger en die moet een gevecht voeren. En dat een generaal zou zeggen tegen zijn leger: ja, we zijn met een veel te groot leger. Meer dan de helft stuur ik naar huis. Ik wil graag met een klein leger vechten. Dan zeggen die soldaten: nou, daar klopt niks van. Je moet zo sterk mogelijk zien te zijn. Of stel je voor op school en je gaat, er is een wedstrijd, volleyballen, voetballen. En dan zegt de aanvoerder, die zegt: nou, bij een voetbalelftal, we zijn met 11, ik vind het veel te veel. Ik wil dat er maar 3 overblijven, 8 moeten er naar huis. Dan zeg je: jongens, dat klopt niet, want dan weet je zeker dat je verliest. Maar nou gaat het in Richteren 7 erover dat de Heere tegen Gideon zegt: Gideon, jij moet een belangrijke strijd voeren tegen vijanden, maar je hebt veel te veel mannen. Ik wil dat er maar een piepklein groepje overblijft. En nou is de vraag: waarom wil de Heere dat? Maar ook, wat leert hij ons daarmee? Voordat we daarbij stilstaan, hebt u gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is voor de diaconie in eigen plaats, voor de instandhouding van de eredienst, het jeugdwerk, en de derde voor het kerkgebouw. Van harte bij u aanbevolen. En de psalm die wij gaan zingen, die heeft met de tekst te maken, maar dan toegepast op werk. En dan maakt het niet uit of iemand onder ons veel met zijn handen werkt, of dat een ander zegt: ja, ik ben een soort manager, of ik zit financieel, dat ik heel de dag bezig ben, dat maakt eigenlijk niet uit. Psalm 127 zegt eigenlijk: kijk, je moet je werk doen, dat moet je gewoon doen, dat is je plicht, maar God bepaalt wat er van komt, dus het heeft helemaal geen zin om de hele dag angstig te draven en bezorgd te zijn. Je moet dat eigenlijk veel meer aan God overlaten. Psalm 127, het eerste en tweede vers. Thank you. Gemeente, Israël wordt aangevallen door de Amalekieten. Gideon blaast op de bazuin in heel Noord-Israël, dat grensde aan dat gebied. Hij wil dat ze als soldaat komen vechten. Er komen 32.000 mannen. Best een aardig leger. Maar de Amalekieten zijn met een veel groter leger. We weten van een hoofdstuk verderop dat zij 135.000 man hebben. 4 keer zoveel soldaten als dat Israël heeft. Maar Gideon, die weet zich door al het voorgaande gesterkt door God. En hij gaat met zijn leger op de Amalekieten af. Ze slaan hun kamp op in de buurt van de vijand, ergens wat op een soort heuvel. En in het dal liggen dan die Amalekieten. Binnen korte tijd willen ze gaan vechten. Maar voordat dat gebeurt, spreekt God tot Gideon. En hij zegt, Gideon, dat volk dat bij je is, is voor mij te talrijk om Midian in hun hand te geven. God vindt dat er te veel soldaten zijn. We kunnen ons voorstellen dat Gideon perplex was. De Amalekieten stonden al met 4 keer zoveel soldaten tegenover hem. Nou, daar had hij in geloof dan wel tegen durven te gaan vechten. Maar nu vindt God dat hij met nog te veel soldaten is. En de Heere wil, Gideon, jij moet met een klein legertje, een veel kleiner legertje, gaan vechten. Waarom wil God dat? Hij zegt het er gelijk bij. De Heere zegt, als jullie met dit leger optrekken, dan zal Israël zich kunnen beroemen tegen mij en zeggen, kijk, mijn eigen hand heeft mij verlost. God kent het volk. Hij weet dat ze aan hun eigen kracht zullen toeschrijven als ze winnen. Ze zullen zeggen, nou, wij zijn als Gods volk toch wel even heel dapper geweest, hè? Wij zijn als kerk toch eigenlijk wel heel goed. Wij hebben toch eigenlijk tegen een meerderheid, nou, keihard er tegenaan. En als volk van God hebben we het wel weer eens mooi voor elkaar. Goed gevochten. Zou ze God niet de eer geven, maar zichzelf als volk van God, wij. Kijk, en dat had God ook al tegen ze gezegd toen ze het beloofde land in mochten trekken. Toen had hij gezegd, nou krijgen jullie van mij vruchtbare grond, welvaart, oogsten die goed zijn, rijkdom. Maar pas nou voor 1 ding op, dat jullie niet gaan zeggen, dit heb ik voor elkaar gekregen door mijn eigen kracht. Ik ben zo goed geweest en ik was zo ijverig. Wat heb ik het geweldig voor elkaar. Nou, de Heere zei dat, maar het was te vergeefs. Want later bleek het volk nou precies in het kwaad te vervallen. Wat de Heere van tevoren had gezegd. Zorg er nou voor dat je dat niet doet. En dat deden ze juist precies. Zichzelf eren, zichzelf roemen. Ja, dat is ook weer niet zo verbazend. Want ondertussen weten we wel, dat zit ons mensen in het bloed. Dat heeft toch met de erfzonde te maken. Waar kan ik de erfzonde nou aan herkennen? Nou, hier bijvoorbeeld in dat wij God niet eren, maar onszelf. En dat geldt op allerlei gebieden. Je ziet het in de sportwereld. Een sporter die roemt zichzelf. Heb ik even een mooie, de beste tijd neergezet? Of een zakenman die het voor elkaar heeft. Moet je eens kijken wat ik even heb opgebouwd. Geweldig gewoon. Of op school. Ik heb dat nou eventjes weten te doen, die tentamens. En ik heb eigenlijk dit geweldige resultaat. Maar ook in de kerk. Ik ben het. En ik kan het, dat kan ook in het ambt, op allerlei gebieden, ik. Nou, en dat snijdt God aan. Dat als het volk met 32.000 tegen 135.000 zal strijden, dan zijn ze met net te veel om nederig te zijn. Dan zullen ze zeggen, nou, het was een hele moeilijk gevecht hoor. Grote overmacht, we hadden de tijdgeest tegen en we hadden alles tegen. Maar we hebben het als volk van God toch weer mooi weten te redden. En dan zullen ze zichzelf eren en God niet roemen. Ja, maar moet je eigenlijk niet zeggen, wat geeft dat als ze maar succes hebben? Daar gaat het toch om? Nou, God vindt het wel erg. Waarom vindt de Heere dat nou zo erg? Gunt de Heere God aan ons mensen geen eer of roem? Kijk, dat kom je natuurlijk onder ons mensen eigenlijk best wel heel veel tegen. Zij het ieder weer op een eigen terrein, maar dat de ene mens uit jaloersheid niet kan hebben dat een ander mens het beter kan of meer bereikt of meer eer heeft. Dat is heel verschillend per mens, want de ene mens zal jaloers zijn en dan zegt een ander, joh, maar maak je toch druk om, laat toch die andere beter zijn dan jij, dat geeft toch niks. Nee, totdat het op het terrein waar die ander een beetje zijn gevoeligheid heeft, en dan kan die het weer niet hebben. Dat kan heel verschillend liggen. Maar dat is een erge zonde, want je gunt je naaste niet wat hij met Gods hulp heeft mogen doen. En je eert God niet in de manier waarop hij dingen toedeelt onder de mensen. Als wij het bij onszelf opmerken, of het nou in huis is of op je werk of waar dan ook, of in de kerk. Maar dat we er toch ook ootmoedig onder worden tegenover God. Want het is werkelijk een kwaad wat in ons zit. En dat je hem belijdt dat je zeer tekort schiet in liefde en erkentelijkheid. Maar kijk, waar wij last van hebben, dat moeten we niet gaan projecteren op de Heere. Want dat de Heere zo niet is, dat weten we natuurlijk wel. Want, ja, zo hebben we hem toch leren kennen. Zou u ooit bekrompenheid bij de... Heb u dat ooit bij de Heere waargenomen? Nee, u hebt gemerkt. U hebt hem leren kennen als die God. Wat is die toch met een geduld en een gunning. Dat die toch telkens weer op je toekomt. Dat je zegt, nee, waar wij nou last van hebben, maar dat vind je bij de Heere God niet. Dat speelt bij hem niet. Ja, maar waarom verdient hij dan toch dat roemen van een mens in zichzelf? Nou ja, eigenlijk om verschillende redenen. Ten eerste, omdat alle goeds en alle kracht en uitkomst, dat is van God. Dat werkt hij. Dus het is gewoon feitelijk onjuist als God de roem niet krijgt. Je moet altijd eerlijk zijn, feitelijk. Nou, dat klopt gewoon nog niet als je hem niet de eer brengt. Dus dat is de eerste al. Maar de tweede reden is, als wij mensen onszelf roemen, dan maken we onszelf tot een afgod. Want God maakt je kleiner dan dat hij is en jezelf maakt je groter dan dat je bent. Nou, als je jezelf groter maakt dan dat je bent, dan maak je eigenlijk van jezelf een soort afgod. En dat is een groot kwaad, want dan is een groot tekort of hij ontbreekt zelfs helemaal de liefde tot God. En de derde reden is, een praktische, voor je hele innerlijk leven, dat wie zichzelf roemt, wie zichzelf op een voetstuk zet, of dat nou in de wereld is of in de kerk, maar wie zichzelf op een voetstuk zet, die kan heel gemakkelijk een prooi worden van slechte krachten, van zondige krachten. Een mens die zichzelf op een voetstuk zet, valt geregeld in zonde en soms hele vreemde zonde. Dat wat het leven ook laat zien. Want hoe groter je je eigen ik maakt, des te meer ben je vatbaar voor allerlei kwaad. Terwijl omgekeerd, hoe meer je God de eer geeft, des te veiliger ga je door het leven. En des te meer eer zal God je juist toebrengen. Want God waakt over wie hem eert. Dus juist wie allemaal eer voor zichzelf zoekt, loopt groot risico dat hij prooi wordt van allerlei kwaden. En wie God eert, die zal kunnen bemerken dat hij beveiligd wordt en dat God juist eer over je brengt. En dan nog een reden is, praktische reden. Een mens die zichzelf eert, die wordt er ook niet gelukkiger van. Wie gelukkig wil worden, moet geen eer gaan zoeken. Want wie zichzelf veel toeschrijft, of dat nou in je bedrijf is of in de opvoeding of in de godsdienst, maar wie zichzelf veel toeschrijft, die zal heel veel stress en spanning in zijn leven hebben. Want het komt helemaal op jezelf aan, ook in de kerk. Als zalig worden helemaal van jezelf afhangt, nou ja, dan hangt het ook van je af, om zo te zeggen. Maar omgekeerd, wie God de eer geeft, ja, die zal er zo de ontspanning van hebben, dat hij weet, ja, God regeert. Hij zal het doen. Van hem hangt het af, in alles. Waardoor eigenlijk een heleboel last van je schouders afvalt, die ook eigenlijk alleen maar op de schouders van de scheppers hoort te liggen, die valt van je af, omdat je het hem in handen kan geven. Nou, dat leert dus dit gedeelte. De Heere werkt erop aan dat wij in ons leven hem alleen de eer geven. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Ik had onlangs in onze gemeente in Bergambacht, dat een jonge vrouw is heen gegaan en die had op haar rouwkaart, had ze van tevoren aangegeven, daar moesten drie woorden bovenaan komen. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. En vanaf het begin dat ik haar ontmoette, merkte ik dat al op. Dat ze in alle eenvoud en oprechtheid, ja, hij moet de eer krijgen omdat alles van hem komt. Ze werd zo gesterkt in heel die weg door de Heere, dat anderen dan wel eens zeiden, waaronder ik ook, dat ik tegen de zei van, joh, hoe kan het toch dat je gezin alles loslaten en hoe je in de Heere bent? Dan zei ze, ja, dat is helemaal niks uit mij. Ze zeggen, ja, ook geestelijk niet op mij op een voetstuk zetten, helemaal niet, want het is werkelijk zo. Hij geeft het. Hij geeft het. En juist in haar zwakheid wist ze zo diep, het is allemaal uit de Heere God die het me uit zijn genade geeft, die met me is. Nou, en dat is nou eigenlijk waar je in dit gedeelte de Heere op aanziet werken. Hij leert ons dat. En hoe leert hij dat ons? Nou, dat zien we dan hoe hij met Gideon omgaat. Want Gideon moet zijn leger drastisch verkleinen en dan krijgt hij twee aanwijzingen hoe hij dat moet doen. De eerste is, Gideon moet elke man die bevreesd is en beeft terug laten keren naar huis. Nou, en dan vertrekken er 22.000. Nou, als je dat rekensommetje, je had er 32.000, 22.000 naar huis, 10.000 over. Waarom laat de Heere die weggaan? Nou ja, iemand die militair wat inzicht heeft, die zegt, laffe mensen, die kun je beter niet in je leger hebben, want als ze in de strijd in lafheid wegvluchten, dan kunnen ze het hele leger uit zijn evenwicht brengen. Toch zal dat niet het punt hier zijn, want de Heere zegt, ieder die beeft en bevreesd is. Kijk, eigenlijk kent iedere soldaat daar iets van. Als je mensen die uitgezonden zijn, bijvoorbeeld naar Mali of Afghanistan, en dan komen ze terug en dan heb je soms zelfs een interview met ze, dan hoor je van die militairen dat ze ook, als ze naar patrouille gingen, dat ze ook iets kenden van die angst. Van ja, er kan een bermbom liggen en er kan eens een hinderlaag zijn. En dus dat hoort eigenlijk bij de situatie. Je weet, het kan je dood worden. Je weet, je gaat groot gevaar tegemoet. En dat is hier bij het volk ook. Alle soldaten wisten, ik loop gevaar. Maar ze moesten eigenlijk in vertrouwen op God hun vrees overwinnen. En dat hebben die 22.000 niet. Bij hen is de vrees groter dan hun godsvertrouwen. En door deze scheiding die God aanbrengt, laat hij zien dat hij ons oproept om alle vrees die we in het leven hebben, om die te laten overwinnen door het geloof dat God zal meewerken en dat hij je door het moeilijke wat je tegenkomt heen kan helpen. Je vindt dat heel mooi terug. Als je het Nieuwe Testament neemt, dan zegt Petrus iets heel, heel subtiels ook wel, zegt hij heel moois over Sara. En dan zegt hij, dan omschrijft hij Sara en dan zegt hij, ze was niet bang voor enig ding dat haar angst aanjoeg. Voelt u? Ze was niet bang voor enig ding dat haar angst aanjoeg. Dus Sara die maakte dingen mee die haar angst aanjoegen. Door haar band met Abraham maakte ze honger mee, maakte ze vijanden mee, werd ze een tijdje opgenomen in een harem. Nou, het was eigenlijk heeft die vrouw, vreselijke dingen meegemaakt. Door de band met haar man. Hij was door God geroepen, maar zij maakten het mee met hem. En dan zegt Petrus dus eigenlijk heel mooi, de dingen die haar angst aanjoegen, daarvoor was ze niet bang. Dat wil zeggen, ze voelde wel de angst, was het heel gevaarlijk, maar ze wist het zo God in handen te geven, dat ze zonder bang te zijn erop aanging. En erin ging staan. Vanuit haar geloof in God, hij zal met me zijn en zijn woord aan me waarmaken. Ook al is het nog zo moeilijk en ik zie er eigenlijk helemaal geen weg in. En het valt me buitengewoon zwaar. En ik ben soms zo verdrietig en soms zit ik te huilen. Hè, dat Sara in het hoekje van de tent zat te huilen. Heere God, wat is dit nou weer toch? En ik ben hier zo bang en dan word ik weer weggenomen. En dan kom ik bij een vreemde koning in een harem. Dit is toch werkelijk vreselijk. En toch, ze trad het tegemoet, angst joeg haar aan, maar ze was toch niet bang. Want ze zei, ja, Heere, u bent met mij en u zult een weg banen. U hebt dat beloofd en dan doet u het ook. En wat zien we het? Sara nam haar plek in, naast haar man. En ze met hem samen droeg ze het, wat ze aan gevaren tegenkwamen. En ze betoonde nog zorg aan die en gene. En inderdaad werd ze door God geholpen. Wonderlijke vrouw die Sarah. Indrukwekkende vrouw. En net als Sarah zal menig vrouw tijden kennen en situaties die schrik aanjagen. Die je onzeker maakt. Kun je als man ook hebben natuurlijk. Maar als vrouw ook. Ook over dingen in huis waar je zoveel zorg over hebt en over in zit. Dat het je angst aanjaagt. En eigenlijk zegt Petrus, hij zegt tegen de vrouw in dat geval. Maar als man kun je er ook een hoop mee natuurlijk. Hij zegt tegen de vrouw, wees nou net als Sarah. Die niet bang was bij wat haar angst aanjoeg. Dat bij alles wat jouw angst aanjaagt, dat je trouw op je post blijft. En dat je niet datgene wat je spanning geeft de boventoon laat hebben. Maar dat je Heere de bovenuit ziet. En dat je met hem en in hem je plek inneemt. En dat je zo met de hulp van zijn hand op die plek zal leven. En dan kijken wat hij voor je doen zal. Nou, dat is dus het eerste. Dat er 22.000 vertrekken door dit punt. En dan het volgende criterium wat God aan Gideon geeft. Hij moet alle mensen die nog over zijn, nou er zijn er nog 10.000, die moet hij bij een beekje wat water laten drinken. En dan moet Gideon onderscheid maken tussen de mensen die het doen als een hond. En daar zal hij dit mee bedoelen. Degene die bij het water als het ware wat blijven staan en met hun hand wat water pakken en oplikken, maar ze houden eigenlijk net als een hond, die blijft gewoon waakzaam. Zo blijf je eigenlijk waakzaam en je likt het water van je hand op. Maar er zijn er ook, die gaan op hun knieën en helemaal dicht bij het water, misschien hun gezicht er wel in, helemaal niet waakzaam. Die doen net alsof ze op vakantie zijn en die genieten zo van het water. Maar degene die als een hond drinken, die zijn waakzaam en strijdbaar. En God wil dat degene die waakzaam zijn, dat die zullen blijven. Dus degene die op hun knieën gaan moeten vertrekken, nou dat zijn er 9700. Dus als we tellen, we hadden de 32.000, 22.000 eraf die bevreesd waren, hou je de 10.000 over. 9700 weg die op hun knieën gingen bij het drinken. Dan hou je de 300 over die als een hond het water likte. 300. En de Heer zegt, nou Gideon, met die doen we het. Heren, 135.000 staan er tegenover me. Ja, hier doen we het mee. Ja, maar heren, 32.000 was er bijna niks. Nee, maar ik wil het nog minder hebben, zegt de Heer. 300 mensen, want dan weten jullie zeker dat je nooit zult zeggen, wij hebben het gedaan door onze kracht. Je stelt niks voor. Je bent een van de armzalig groepje. Een kerkje voor niks, om zo te zeggen, zegt de Heer als het ware tegen Gideon. Stel niks voor. Maar via jullie wil ik het doen. God kiest het zwakke om zijn kracht te tonen. En u zult al gauw denken, nou, dat is niet nieuw. Daar zien we eigenlijk de Bijbel door. Dat hoort bij de Heere. Want we hadden het over Sarah. Nou, als je nu Abraham neemt, hij kreeg een belofte van God. Maar wat gebeurde er? De Heere vervulde hem niet. Abraham was jong toen hij hem kreeg. De Heere liet hem oud worden. Sarah was onvruchtbaar. Kon zelf eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Ze werden te oud. Ze maakten allerlei hongersnoden mee. Het leek allemaal niks te worden. Het was allemaal zwak. En toen Abraham het gevoel had, het kan niet meer. Toen zei de Heer, nou krijg je hem. David. Vechten met Goliath. David was al een mannetje van niks. Trekt hij dan zijn soldatenharnas aan. Is veel te zwaar. Hij kan niet meer lopen. Heel dat harnas weer uit. Gaat hij in zijn linnen herders kleedje met een katapultje, een kleintje, steentje erbij, loopt hij dan naar die reus, hij schiet en dat kleine steentje raakt Goliath en het wordt diens dood. Het onmogelijke gebeurt. Een minuscuul klein steentje, dat wordt de overwinning. En later, Petrus, hij mag over het water wandelen. Nou, hij was best een prachtige apostel, dapper, gelovig. Zakt hij in het water, hij voelt dat hij gaat verdrinken. En dan kan hij niks meer. Hij kan als apostel niks, hij kan met zijn geloof niks. Hij kan niks met zijn eer, hij is helemaal nergens meer. Hij zakt weg en hij kan alleen nog maar schreeuwen, Heere, help me. De Heer, pak hem vast. Petrus wordt op zijn zwakst. En dan bewijst de Heer zijn kracht. En als we denken aan de discipelen. Het is vandaag Wezenzondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. De discipelen, ze raken de Heer Jezus kwijt. De Heilige Geest is er nog niet. Ze zijn zwak, klein, ze durven niet. En dan laat de Heer hen 10 dagen ervaren dat ze zo'n klein groepje zijn. Zij kunnen de wereld niet bekeren, ze kunnen Jeruzalem niet bekeren, ze durven niet eens, stellen eigenlijk niks voor. Hun enthousiasme kan het ook niet. Ze kunnen niet zeggen, nou we gaan onszelf even oppeppen, dan gaan wij het even maken, nee. Maar in hun zwakheid strekken ze zich uit naar God, o geeft u ons toch de kracht van uw Heilige Geest. Zwak, sterk. En Paulus, die man met geweldige gaven om Gods woord uit te leggen, hij kreeg de mooiste openbaringen van God, maar een doorn in zijn vlees. Heere, help me er toch vanaf. Nee, zegt Heere, Paulus, die doorn moet je houden, want juist als jij zwak bent, dan kan ik zo mijn kracht door je heen werken. Juist als jij het niet kan, Paulus, als jij tegen iets oploopt waarbij je voelt, ik heb het niet, ik kan het niet, ik weet het niet, dan kan ik iets machtigs door jou heen doen. En heel die Bijbelse lijn, dan zien we hoe de Heere altijd werkt, die komt tot een hoogtepunt als God zijn Zoon zendt. En dan zien we dat de Heere Jezus geboren wordt, zwak in een stal tussen de dieren, in armoede. Hij groeit niet op in een paleis, maar in een timmermanshuis. En als hij wonderen gaat doen en duivelen uitdrijven, dan zegt hij tegelijk, ik ben gekomen om te lijden, ik laat me vrijwillig gevangen nemen en laat me kruisigen en ik laat me ombrengen en sterven voor de zonde. En zo laat hij zich vrijwillig zwak maken. Hij laat zich boeien, hij laat zich slaan, hij laat zich wonden toebrengen, hij laat zich uitschelden, hij laat zich martelen, kruisigen en sterven. En dan laat Jezus zich het zwakste van het zwakste maken. De dood. En hoe bewijst God door die grootste zwakheid de grootste kracht van het heelal, onmetelijk. Want door het sterven van Christus, hij werd zwakker dan zwak, hij liet zich sterven. Heeft God het offer voor de zonde gebracht om u alle zonde af te kunnen wassen in je leven. Nou, wie is sterker dan degene die kan uitwissen wat niet uit te wissen is? Dat kan God alleen. En door de zwakheid van het offer aan het kruis brengt hij de grootste kracht in je leven teweeg. En door zijn opstanding heeft hij de dood verslagen, zodat hij u in uw grootste zwakheid zijn grootste kracht kan openbaren, de onsterfelijkheid. Maar dat betekent dus wel dat u in uw eigen leven moet zeggen, de verlossing is alleen een werk van God. Het is niet door mijn christen zijn, het is niet door mijn ambt dragen, door mijn dominee zijn of weet ik. Daar is het allemaal niet door. Er is niks van me bij. Het is helemaal zijn werk. Hij is het die door de grootste zwakheid waar hij zich in liet brengen in zijn Zoon. Aan het kruis, de zonde, de dood. Daardoor doet hij de grootste kracht aan me. Vergeving van zonde en de opstanding. En daarom moet hij alleen de eer krijgen. Soli Deo Gloria. Alleen aan God de eer. Het is uit hem en door hem. En daarom ook tot hem. En kijk, jongelui, dat de Heere zo voor je is, iets daarvan kun je al zien in je eigen lichaam. Want God heeft je in je aardse bestaan, zeg maar, iets gegeven om je dit te laten ervaren. En dan moet je gewoon maar kijken naar je eigen ademhaling. Die krijg je. Daar kun je niks aan doen. Daar kun je stimuleren. Niks. Juist een mens die erg op zijn ademhaling gaat letten, die krijgt er geregeld problemen mee. Want de ademhaling krijg je van je schepper. Daar hoef je ook niet over in te zitten. En zo heeft God je in je eigen bestaan. Je hoeft alleen maar naar jezelf te kijken. Je vergeet even iedereen. Je keert in tot je eigen persoon. En je kijkt naar jezelf. En dan zie je in je eigen persoonlijk leven dat jouw bestaan een werk van God is. Waar hem de roem voor toekomt. O God, dat ik besta, dat is alleen maar door u. Want die ademhaling waardoor ik leven kan, daar kan ik zelf niks aan doen. Ik kan het niet maken. Ik krijg het. Muzikus, grootste muzikus aller tijden wordt wel gezegd. Bach, die schreef onder elk muziekstuk wat hij maakte. SDG. Soli Deo Gloria. De mensen vonden hem toen best al een hele componist, maar kijk, de meeste roem krijgt een mens pas na zijn leven. Dat is gelukkig, want als iemand die beroemd wordt in zijn leven die roem al zou krijgen, dan zou die werkelijk wel op 10 voetstukken gaan staan. Dus Bach is in zijn eigen leven helemaal niet zo geëerd als dat hij nu wordt. Maar de mensen geven hem eer, maar zelf voelt er iets heel anders. Dat ik dit heb mogen schrijven, ik heb het talent van God gekregen. Soli Deo Gloria. En we hebben Psalm 127 gezongen. Dat past dit alles toe op je werk. En daar staat, als God het huis niet bouwt, te vergeefs bouwen de bouwers eraan. En die psalm wil eigenlijk zeggen, we hebben hem gezongen, eigenlijk een hele ontspannende psalm. Hè? Die psalm die zegt, je moet je beroep doen, ijverig. Maar wat er van komt, dat bepaalt God. Als hij het zegent, dan komt er wat van. En doet hij het niet, dan mislukt het. En ja, of je nou met je handen werkt of dat je een manager bent, maakt helemaal niet uit. Maar eigenlijk leert God je zo naar je werk te kijken. God wil dat ik met mijn hand bezig ben, maar dat ik met mijn hart op hem vertrouw. Mijn hart bij hem en mijn hand bij het werk, om het zo te zeggen. Hand en hoofd bij het werk en hart bij God. Kijk, juist in tijden, als je iets van je eigen zwakheid ervaart, kun je dat ineens gaan leren. Je hebt soms als iemand een TIA meemaakt, of je komt in een ander soort van ziekte. Ineens, of een auto-ongeluk, of je dacht alles te kunnen. En ineens, nou waar ben je nog? Dan kun je zo de ervaring hebben, net alsof je ontmaskerd wordt. Je dacht eigenlijk van, nou ik heb het eigenlijk wel mooi voor mekaar en nou... Nou, ik kan het wel. En het is eigenlijk maar een vernislaagje. Want ineens voel je, ik ben ook maar een kwetsbaar mens. En dan kom je met beide benen op de grond. En kijk, in zo'n tijd kan de Heer zo bij je langskomen. Dat hij zegt, joh, nou je dit zo meemaakt, weet wel dat je het van mij hebben moet. Ik ben je sterkte. Roem voortaan alleen in mij. Als degene van wie je alles verwacht voor je lichaam en voor je ziel. En dit wordt eigenlijk nog sterker, dit roemen in God. Als ons oog open gaat voor allerlei zonden en gebreken in onszelf. Dat je schrikt van jezelf. Heren, wat heb ik toch voor mezelf geleefd. Wat heb ik u toch tekort gedaan? Wat heb ik ook die en die misschien wel naast je in huis tekort gedaan, dat je bij jezelf dat eigenlijk inziet en dat je roept, o God, wees mij zondaar genadig. Ik heb als mens helemaal niet verdiend dat u me opzoekt en dat u met me bent. Ja, dat u die of die opzoekt, nou dat kan ik me voorstellen, maar dat u mij opzoekt, het is onvoorstelbaar. Als ik tot die gedachten zie die ik soms heb, heren, ja, dan hebben we reden genoeg om nooit meer te roemen in onszelf. Maar God alleen de eer te geven. Eigenlijk heb je dan reden, dubbele reden, om God alle eer te geven. Heren, het is alleen maar uw liefde die u aan me bewijst. En uw goedheid, dat u tot mij komt. Het is uit u, het is begonnen in u, het is door u. En daarom, heren, wil ik alleen maar tot u eer en lof en dank. Kijk, en in die tekst van Richter 7, ja, daar staat het van Gideon, maar ergens krijgen wij het natuurlijk wel als vraag naar onszelf toe. Hoe staat het nou met u, met jou, met mij? Hoe ben je aan het leven? Stel dat de Heere je nu vandaag ineens voor zich zou roepen. Ik weet niet of u daar wel eens aan denkt.
dat u denkt van ja, als Jezus terugkomt of anderszins, maar stel je nou voor dat ik vandaag ineens voor hem zou staan. Wat voor leven zou er dan openbaar komen? Want ja, voor God komt alles open te liggen van mezelf. Moet ik dan zeggen, o God, als ik nu voor u kom te staan, dan, ja, ik moet u eerlijk zeggen, ik leef nog zo voor mezelf en ik schrijf zoveel aan mezelf toe en ik denk allemaal dat ik het zo weet, dat ik het zo kan en dat ik het zo zal en eigenlijk groot in jezelf. Of erken je, o God, nee, ik ben van de voetstukje af, ik ben een mens, zo kwetsbaar, één zuchtje en ik ben weg, ik ben sterfelijk, maar ik ben ook een mens met zonde, ik kan mezelf helemaal niet behouden. Als u, o God, niet tot me komt, als u me niet vasthoudt, wat moet er van me worden? Het is helemaal niet uit mij. En dat je zo tot de schepper gaat, de levende God, om in hem alleen alle kracht en leven en vergeving en genade en zegen en goedheid te zoeken. Ja, zo wil de Heere ons wel hebben tot zich. Dan zie je bij Gideon. Hij mag maar 300 man overhouden en daarmee moet hij op de vijand aan. Wat menselijk niet kan, dat moet hij toch gaan doen. En zo leert de Heere God ons in het leven te staan. Of het nou richting huis en gezin is, werk en bedrijf, maar ook ziekte en nood, spanningen. De Heere die zo met je hart aan het kneden, dat je het afleert om te bouwen op eigen kracht, maar dat je met je hart in de Heere God leert rusten en dat je zo frank en vrij het leven in durft, juist op de plek waar je gesteld bent. En juist wat je daar aantreft en waar je misschien wel eens dat het je angst aanjaagt. Wat zal de Heere een mens die zo in zichzelf zwak is, maar op God bouwt, wat zal die door zijn kracht sterken? Want hij heeft beloofd dat wie op hem bouwt, die zal die op de een of andere wijze altijd zijn hulp laten merken. Zo iemand zal ervaren, de Heere is met me, hij verlaat me niet. En ja, dat is dan ook zo bijzonder, als je even op een rijtje zet, alle beloften die onze heiland en die de apostelen hebben gegeven rondom het leven na dit leven voor een kind van God. Dan denk je bij jezelf, als nou een kind van God moet sterven, wat is nou sterven? Sterven is dat je als mens de grootste zwakheid van je bestaan in moet. Want sterven is dat ook je adem stopt. Nou, zwakker kun je niet worden. Als de adem stopt. En dat de Heere belooft, mens, als je nu het zwakste moet worden van je bestaan, sterven, dan zal ik in jouw zwakste moment mijn grootste kracht openbaren. Want als nou een kind van God zijn laatste adem uitblaast, dan leert de Heere ons dat hij dan zijn kinderen opneemt tot zich. Er staat ook dat de engelen worden uitgezonden om ze te halen, om ze bij zich te nemen. Dan zal de Heere juist in je grootste zwakheid je zijn grootste kracht openbaren. En dan denk je bij jezelf, wat zal dat nou toch zijn? Alle die al zijn voorgegaan en in de Heere ontslapen zijn, toen ze hun laatste adem uitbliezen en op dat moment bij de Heere werden opgenomen. Wat zal dat zijn? Hoe? In de grootste zwakheid zijn grootste kracht. Ja, kijk, en dan, dat is eigenlijk iets heel diepgeestelijks, de weg die God hier met Gideon gaat en die ook met ons wil gaan. He, zwak in jezelf en sterk in hem. Maar het aparte is dat direct daarna komt er iets heel praktisch, want dan stuurt Gideon iedereen weg. Hij stuurt er 31.700 weg. Maar zegt hij erbij, jullie moeten, jullie proviant en je bazuinen, die moet je hier laten. Voelt u ook praktisch? Na dat diep gelovige dat ze moesten leren in God de kracht alleen te hebben, zorgen ze ervoor tegelijk wel voor dat ze bazuinen hebben voor de strijd en proviant voor de sterkte om ook goed toegerust te zijn. Dus hier leert Gods woord ons, eigenlijk uit zorg dat we niet overgeestelijk worden, dat de diepste afhankelijkheid van God in je hart, die wil samengaan met een goed gebruik van je verstand, van de middelen, van je inzet. De Heere wil geen leidelijkheid of luiheid. De Heere zegent ook geen luiheid. Kijk, als iemand zegt, nou, ik laat het aan God over hoor, want hij moet het toch doen. Ja, dat zegent hij niet. Nee, de diepste afhankelijkheid in je hart, samen met verstandig gebruik van de middelen. Nou kijk gemeente, dan volgt daaruit dat we dat meekrijgen voor de beoefening in ons leven. Zo in God uw kracht zoeken, dat u in hem roemt voor alles wat u hebt, wat u krijgt, hoe het met u is. En dat u hem alleen de eer wil geven. Ja, en laten we er maar mee beginnen met onze eigen ademhaling. Dat je denkt, ja Heere, in mijn adem voel ik in me gaan. Daar kan ik niks aan doen. U geeft dat. En daardoor weet ik ook dat mijn leven een doel heeft. Want u geeft het niet zinloos. Dus ik dank u dat u mij dit geeft. En dat u dus een doel met mijn leven hebt. En ik wil u erom eren. Want ik zou niet eens bestaan als u het me niet gaf. Dus daarom eer ik u alleen al om het feit dat ik besta. En dan vervolgens neem je dat mee in je werk. Alles van bedrijf en huis en opvoeding en studie. Je gebruikt je talenten, maar elke ochtend en elke avond leg je het God in handen. Zeg, Heere, nee, ik heb vandaag mijn best gedaan. Nou ga ik slapen, maar ik leg de uitkomst in uw handen. En daarom kan ik mijn hoofd goed op het kussen leggen, want ik weet dat u niet slaapt. U gaat door. En 's morgens als je wakker bent, Heere, nou ga ik aan mijn werk beginnen. Maar u wil niet dat ik vandaag me uitsloof alsof het van mijn eigen inspanning afhangt. Ik zal ijverig mijn best doen, maar mijn hart legt het in uw handen. En als je noden ervaart of spanning of verdriet of tegenspoed, dat je alles doet wat je eraan kunt, maar dat je hem erin betrekt en vertrouwt dat hij het kan. Als je zo zwak wordt voor God, zal hij zijn sterkte openbaren. En laten we dan ook geregeld in de spiegel van God kijken. Dat we erkennen, Heere God, ik ben een zondaar en ik heb niks verdiend. En dat we daarom helemaal niet meer willen roemen in onszelf. Ook niet in de kerk. Maar alle roem aan God. Heere, u hebt aan het kruis alles voor mij volbracht. Er is geen flintertje van me bij. En u geeft het zonder dat ik het verdien. En u brengt het me zonder dat ik er recht op heb. En daarom, Heere, ik wil maar één ding beoefenen. U eren en prijzen en groot maken. Ja, dat is toch het kenmerk van een kind van God. God roemen. Niet ik, Heere, niet wij, maar u alleen de eer. Ga jij daarin mee? Amen. Gemeente, willen we hiervan zingen uit Psalm 147. Daar vindt u eigenlijk de tekst en de preek helemaal terug. Want in vers 5 wordt bezongen, ja, dat we het niet moeten hebben van onze benen. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld, de benen zitten kracht in alles, hè, waar je je sterkte in zoekt. En dan in vers 6 die weg om juist in Gods hand alles over te laten en zo hem de eer te geven. Daar eindigt het ook mee, 5 en 6. willen wij de Heere danken en bidden. Heere God, wat bent u waardig alle eer en lof te ontvangen. Zoals de engelen u prijzen, zoals de zaligen u loven. Heere, zo roept u ook ons op aarde om u groot te maken, terwijl juist zo dikwijls een mens wordt groot gemaakt. Of een groep van mensen. Wat worden ze bezongen en geloofd en geprezen. En wat zoeken wij mensen toch ook gemakkelijk. Onze eigen eer. En schrijven we het aan onszelf toe. Wat alleen van u komt. Alleen al onze ademhaling, o God, u geeft die. Daar hebben wij helemaal niets aan te doen. We kunnen het niet kopen. We kunnen het niet maken. We kunnen het niet tot stand brengen. Het is een gave uit uw hand. Leer ons zo naar onszelf te zien, o God, dat we bedenken, als de Heere mij adem geeft, dat is een teken dat hij ook een doel in mijn leven heeft. Hij laat me niet zomaar op aarde zijn. En geeft u dan ook, Heere, dat wij in onze ademhaling uw werk zien en u prijzen zullen, omdat we bestaan mogen, omdat u ons leven geeft. Leer het ons ook te beoefenen rondom ons werk, om het u in handen te geven, u ook te danken als iets goed mag gaan, u te prijzen als er zegen is, ook in huis, dat we overal uw hand inzien en weten. Maar bovenal, o God, ja, als we in de spiegel van uw wet kijken, dan bedenken we helemaal onbegrijpelijk, Heere, dat u zoveel met ons voor hebt, want ja, er is zoveel in ons wat voor uw reden is om te zeggen, nou, ik ga daar niet heen. En toch zoekt u ons op. En met wat voor geduld, Heere, verbazend gewoon, dat u dan weer terugkomt en opnieuw klopt. En dat u ons op dingen wijst en nog weer eens wijst en nog weer eens wijst. Heere, we kunnen u niet genoeg eren en danken voor wat u aan ons ten koste legt. Geeft u dat we er niet onachtzaam mee omspringen, maar dat we ook zien hoe u met ons leven doende bent. Dat we ons van harte aan u toevertrouwen en ons aan uw genade geven, maar dan ook beoefenen om u te loven, u de eer te geven, u de dank. En u wordt ook geëerd als we u veel bidden. Want in ons bidden betonen we u onze afhankelijkheid en in onze afhankelijkheid eren we u als degene van wie het komen moet. Heere, laat zo ons gebed en onze lof samen u de eer brengen. Heere, gedenkt u uw gemeente aan deze plaats. Dat u de kerkraad en dominee Pater gedenken die u hier geroepen hebt. Heere, wilt u hen door uw Heilige Geest ook leiden in hun werk, maar laat heel uw gemeente, jong en oud, ook uw goedheid ontvangen. En ook, Heere, dat u als een pottenbakker een ieder vormt en kneedt meer en meer naar het beeld van Christus, uw Zoon. En geeft u ook, Heere, als we in angstige omstandigheden zijn, ja, Heere, of als we onze zwakheid ervaren in krachtige verleiding, of in een moeilijke situatie, of in zwaar werk, geef, Heere, dat waar wij ons zwak voelen, dat het voor ons geen reden is om onze hoop te verliezen, maar dat het voor ons een reden is om tot u de toevlucht te nemen. Want juist als wij zwakheid voelen, dan kon het wel eens zijn dat u heel dichtbij bent om ons in uw kracht te sterken. Heere, ga u zo met een ieder de weg en bewaart u ook allen de komende week. Wilt u een zegen geven over studie, werk, taak, roeping, opvoeding, alles wat ons gesteld is. Geeft u het de kinderen en de jongeren, maar ook tot de alleroudste toe. Heren, en gedenk ook als er zijn die misschien wel oud geworden denken, ja, ik heb wel de ademhaling, maar ik zie eigenlijk niet of mijn leven nog zin heeft. Wilt u dan ook geven dat diegene toch ook juist voor uw aangezicht gelovig mag toe-eigenen. Ja, maar de Heere laat me niet zomaar op aarde. Hij heeft iets met me voor, al biddende en gaande de weg. Wees zo met een ieder, Heere, en behoed ons in Christus onze Heere, vandaag en morgen en alle dagen en tot in eeuwigheid. Zo loven en prijzen wij u, o Vader, Zoon en Heilige Geest.
Amen. Gemeente, willen wij van Psalm 89 zingen, vers 7. Daar hebt u ook uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt. En in vers 8, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de eer toegebracht. 7 en 8 van Psalm 89. Ga dan in vrede met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.